Op zondag 17 november 1974 werd de 67-jarige Jan van Kapel uit Vlaardingen dood aangetroffen in zijn woning. Uit het politieonderzoek bleek dat hij het slachtoffer was geworden van een wurgmoord. De toen nog jonge regisseur Theo de Vree neemt ons bijna 50 jaar later mee in de wijze waarop hij samen met zijn collega Lex deze moordzaak destijds heeft onderzocht. U luistert naar de podcast Moordzaak 1974, opgelost.
Een telefoontje aan het bureau van een vrouw die Jan van Kapel dood in zijn huis had gevonden. Dat was een vrouw, een buurvrouw, die af en toe een beetje toezicht hield op hem. Als hij het huis uit was, dan verzorgde ze de plantjes. Zij constateerde dat de luxeflex was naar beneden. Door die luxeflex zag ze ook de gordijnen nog eens een keer dicht. Overdag, en dat was vreemd, want ze kenden die al niet. Dus ze is met de sleutel die ze voor de bloemen had naar binnen gegaan. Daar zag ze Jan dood liggen op de grond. En zij belde onmiddellijk, heeft het fantastisch gedaan. Ze zag toen nog niet zoveel tv van die series die je nu hebt. Maar ze belde onmiddellijk naar het politiebureau en toen is er onmiddellijk een actie op touw gezet. De collega's staan naartoe en die vonden inderdaad de man overleden. Die trekken dan de bel, er wordt er weer naar het bureau gebeld en het hele hoofdbestuur wordt ingeschakeld. Dus leidinggevende, collega's, technische diensten, verschillende technische diensten worden erbij gehaald en... En dan begint de zaak te draaien. Ik werkte toen bij de recherche overigens, dat laat ik het eerst vertellen. Ik werkte bij de recherche, ik werkte daar nog niet zo heel lang, misschien een jaar. Ik kwam uit de surveillance dienst en als je het daar goed deed, dan mocht je ook op de recherche. Ik mocht daar blijven bij de recherche, maar kennelijk zagen ze wel wat in me zitten. Ik was al wel een tijd, bijna 10 jaar bij de politie, het een en ander wel gedaan en meegemaakt. Wil ik ook wel vertellen, ik heb in die periode, in de eind 60 jaren, begin 70 jaren, bijvoorbeeld ook nog een tijd in de Warmoestraat in Amsterdam gewerkt. Er zijn enorme personeelproblemen. Maar dat is bagage die je daar opdoet, die neem je natuurlijk mee. En dat, ook in zo'n onderzoek als dit kwam dat wel af en toe aan de orde.
Jullie gingen met man en macht, werden politiemensen daar naartoe gestuurd. Ja. Er is iemand dood. Er was nog niet, geen sprake van of dat een moord was, neem ik aan. Dat was nog niet bekend
toen
er gebeld werd. Maar ik neem aan dat de omstandigheden dusdanig waren dat...
Je praat dan over een natuurlijke of een niet natuurlijke dood. Eerst wordt er altijd wordt gekeken, dan komt er altijd een arts bij. En in die tijd was er een GGD-piketdienst, arts. Die constateerde net zo goed als dat wij. Die bevestigde dat het een niet-natuurlijke dood was. En bij een niet-natuurlijke dood, dan moet er het hoofdbestuur. Dan moet de officier van justitie gewaarschuwd worden in Rotterdam. Technische diensten komen dan ter plaatse om een onderzoek te doen. Er is een heel uitgebreid onderzoek verricht door de technische dienst. Dat is niet alleen maar het opnemen van de situatie ter plaatse op dat moment... Goed in kaart brengen, ook heel details, maar ook sporenonderzoek. En dan nemen ze materiaal mee naar het bureau om daar verder sporen te onderzoeken. Maar ja, het bureau was gewaarschuwd. En vervolgens is er het hele dienst van de recherche is extra in dienst geroepen. Dat was een kapitaalmisdrijf. Er is een taakverdeling tot stand gebracht. Dat hebben ze geweldig geregeld. En een paar jongens werden er onmiddellijk op uitgestuurd om een buurtonderzoek te doen. Dus straat af te gaan. Daar heb je al een behoorlijke ploeg voor nodig. Ik was een van de jongeren. Er was een collega, Lex Beekman. Die was pas een paar maanden bij de recherche. Omdat wij de jongeren waren, werden wij... aan het bureau houden, eventueel als achtervang, voor mocht er wat gebeuren. Maar ook om de administratie van die man, die in beslag was genomen, om die te gaan onderzoeken. Er was in de woonkamer in het huis was een ravage. Uiteindelijk is ervoor gekozen om wat administratie mee naar bureau te nemen en dat te schiften en te onderzoeken. En waarom? Om bijzondere aanknopingspunten te proberen te vinden. Wat is de reden van zo'n moord? Dus Lex en ik hebben op ons gemak zitten sorteren. En nou ja, dat zal de tweede dag geweest zijn misschien, of de derde dag, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar er kwam op een gegeven moment een telefoontje binnen, terwijl iedereen van dat onderzoek dus met zijn taken bezig was. De adjudant, dat was Bomert, die komt naar me toe en zei: "Joh, Theo, ik krijg een telefoontje van iemand uit Rotterdam. En die heeft misschien wat te vertellen. Zouden jullie daar naartoe willen?" Nou ja, dat vonden wij natuurlijk prachtig, want dat uitspitten van die administratie is aardig, maar aan het echte onderzoek, dat is het echte werk, daar doe je het voor. Enfin, Lex en ik naar Rotterdam. En daar komen we bij een man in een schitterend appartement. Een man van middelbare leeftijd. Een hele integere uitstraling. En die man die meldt dat hij homofiel is. Het kwam al vrij snel te plaatsen. Of te sprake. Maar in die tijd wisten wij amper wat homofielen was. En ondanks het feit dat ik in Amsterdam, daar in de Joerenbuurt, maanden heb gewerkt. Dat hele aspect, dat kwam nauwelijks te sprake. Er werd maar zo openlijk als nu. En wat vertelde die man? Hij kwam regelmatig op het Centraal Station. En het Centraal Station in die tijd, dat was een verzamelplaats voor homofielen. Hij kende de wereld uitstekend. Hij had Jan van Kapel, die had hij daar gezien. En hij belde het politiebureau, omdat hij in de krant een foto van Jan van Kapel had gezien. En hij wist niet zijn achternaam, maar wel dat hij Jan heette. Maar dan de foto zag hij dat, hey, dat is die man die hier die ik hier in de stationhal heb gezien. En hij had hem zien praten met twee jongens. En hij begreep dat die twee jongens met hem mee zijn gaan uiteindelijk naar zijn huis. Wij dachten, nou, we zitten postverdrukt. Dat is bingo, dan komen die twee jonge dienders, die komen daar terug met zo'n verrassend verhaal. Hij vertelde ook nog dat die ene knaap, een van die knapen, die is ook nog met een ander mee geweest. Een dag ervoor, dat had hij ook gezien. Dus zo vaak, ja, die kwam bijna dagelijks op het Centraal Station. En want hij wist weer een andere persoon die vermoedelijk wist hoe die man dan heette, waar die ene jongen dan mee bezig is gegaan. Nou ja, wij met dat hele verhaal natuurlijk naar het bureau. En wat er toen gebeurde, dat is heel bijzonder. Tegenwoordig wordt elk onderzoek, dat wordt volgens een bepaalde regie aangepakt. En dat is ook heel verstandig. Maar ze zaten toen met de hand in het haar, want al onze mensen waren uitbesteed aan van die subonderzoeken. En ik was zo vrij om te zeggen, joh, ik wil maar verder graag. Nou, toen stuurden ze me verder. Nou, het gevolg daarvan is dat wij eigenlijk, en dat is misschien wel de laatste keer geweest, dat wij, dus Lex en ik, een moord hebben, een belangrijk deel van het onderzoek hebben gedaan op een sociochemie manier. Kom je nooit meer tegen natuurlijk. En ik ben bang dat als het op deze manier, op de huidige manier, als het die moord ook waarschijnlijk nooit afgerond. Maar wij zijn toen weer teruggegaan naar Rotterdam en op zoek gegaan naar die man die misschien de link was met die naam. Die vonden we op een gegeven moment. En die man die wist te vertellen dat die die baas waar die jongen mee was gegaan, dat die Johnny heette. Nou, gaan we in Rotterdam een Johnny zoeken. Johnny. Wij zijn toen naar het hoofdbureau gegaan in Rotterdam. En daar had je een zedenafdeling, maar er was één man, een brigadier, een geweldige man. En die was bekend met de homofiele wereld. Die had daar regelmatig contact mee. En hij was er zelf niet overigens, maar hij had er fantastisch contact mee. En die vertelde, joh, dat zou misschien Johnny de Danser wel eens kunnen zijn. Nou. Maar Johnny de Danser wist hij wel waar hij zou wonen. Nou, uiteindelijk... Natuurlijk kom je daar een keer voor niks aan de deur. Maar op een gegeven moment ging de deur open. En, de brigadier van Rotterdam, Paalvast was dat. Geweldige vent. Die... Johnny, we willen even praten met je. Nou ja, en Johnny was zo, een oude baas inmiddels. Die was zo, joh, kom binnen. En was eindelijk iemand aan zijn deur. En dus Lex, de Rotterdamse brigadier en ik naar binnen. Achter Johnny aan. En Johnny vertelde uiteindelijk, maar hij vertelde nog meer, kom ik zo op terug. Hij vertelde uiteindelijk dat... hij inderdaad ook regelmatig op het centraal station op zoek is naar de jongens. En die haalt hij dan naar huis voor wat geld en neemt hij dan mee. En dan heeft hij daar een fijne nacht mee. Dus die had een knaap had hij meegenomen. En die knaap, ze hebben de hele nacht zijn ze druk bezig geweest. Maar op een gegeven moment valt die knaap in slaap. En Johnny die vond het toch wel verstandig om zijn gegevens even zijn zakken na te kijken. Nou... Als je dat hoort, dan denk je al gaan, nou, dan word je beroofd. Maar in dit geval keek hij naar zijn, zocht hij naar zijn paspoort. En daar zag hij een naam op. En dat heeft hij zo onthouden. Nou, prima. Dat klopt ongeveer wel een beetje bij de beschrijving. Dus ik heb waarschijnlijk met een betrouwbare knaap te doen. En. Nou, dat is leuk dat hij dat vertelde. Maar wat Johnny ook vertelde. Vraag je natuurlijk, hoe kom je aan die naam de danser? Want dat wist die Paalvast dat hij de danser heette. Wat blijkt nou? Dan komen er ook vervolgens enorme fotoboeken op de tafel. Het was overigens in Krooswijk een huisje. Een benedenwonertje, een klein wonertje, maar donker, bedompt. Maar goed, dan komen de foto's. Wat blijkt nou? Die Johnny, die is in de tijd van de Wereldoorlog en kort daarna, is hij een hele beroemde danser geweest, danseres geweest in de revue in Parijs. Een top act was het in die tijd. Prachtige foto's met bekende lui. Maar iedereen dacht dat Johnny een vrouw was. Maar Johnny was helemaal geen vrouw. En dat gebeurde in die tijd wel regelmatig. Maar dat wist de buitenstaander niet. En dat was... Ja, daar hebben we heel geamuseerd naar geluisterd. Maar goed, Johnny die bracht ons wel verder. Want hij had inderdaad een naam. Mark en nog iets. Maar daar was hij niet duidelijk in. En dat bleek achteraf bleek dat een andere naam te zijn als de werkelijke naam. In die periode heeft zich ook nog een vrouw gemeld die in de trein zat... Naast of tegenover Jan van Kapel en die twee jongens. En daar had ze de andere naam gehoord. Die naam van het jonge ventje, Günther. De tipgever, waar Lex Beekman en ik het eerst naartoe zijn gegaan... die had tijdens dat overleg... moet ik even nog verzinnen. Johnny, die ontmoette die jonge... Die Fransman, die ontmoette die op het station. En die ging met hem mee. Maar die andere knaap, die jonge vent, die bleef achter. En die had eigenlijk graag met die tipgever mee naar huis gewild. Want die zocht ook een onderkomen. Maar daar voelde die tipgever, dat begon er niet aan. Maar hij vertelde wel aan die tipgever dat zijn paspoort was ook gepikt. En had hij wel aangifte van gedaan in Amsterdam. En... Zo tussen neus en lippen beving hij ook op, begreep hij ook dat die knaap wel Günther heette. Dus toen wij die naam van Johnny hadden gehoord, van Mark, ja, en we hadden dus ook een naam van Günther en ook nog eens een keer een aangifte. Nou, dan kom je alweer een eind. Johnny, die... De andere dag leverde die knaap weer af bij het centraal station. En die ontmoette daar, die jonge jongen. Want dat is ook wel afgesproken, dus zo, aan het eind van de middag zien ze elkaar weer. En daar is die Jan van Kapel en die twee knapen, waarvan we dus inmiddels weten dat die ene Mark heet en die andere vermoedelijk Günther, waarvan zijn paspoort gepikt is in Amsterdam. Die gaan met Jan van Kapel mee. In de trein ziet een vrouw, die ziet dat die drie, en die hoort ook iets, en die bevestigt ook iets van die naam van Günther. En een Duits sprekende knaap. En ja, die andere die zijn niet zoveel, maar dat was ook een buitenlandse. Maar ze kon die precies thuis brengen. Wat? Dus dat werd bevestigd weer. Maar we krijgen ook weer informatie van via die Johnny. Die en die heeft dat ook gezien. Nou, want daar ga je natuurlijk van naar op zoek. Wie hebben er meer dingen gezien? Wie kunnen je meer verder helpen? Dus wij zijn toen gestart met een ronde langs, langs mensen die misschien iets gezien hadden. Dat is dan wel mooi dat je dan uiteindelijk de persoon weet te vinden waar een vage beschrijving van is. Ja, die woont daar en daar en hij ziet er ongeveer zo uit en hij denk ik zo. En, nou, dan, we komen vanaf dat moment in. Ik denk dat het heeft een maand geduurd dat we bijna dag en nacht in de homo scene in Rotterdam. Waarvan ik van tevoren niet wist dat die überhaupt bestond. Dat er überhaupt homo's waren. Maar die scene, nou, wat ik gezien heb en meegemaakt, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. Dus, maar wat we ook constateerden, dat is dat die mensen ontzettend betrokken waren bij elkaar. Het feit dat ze waren allemaal bereid om mee te werken met het onderzoek, want ervoeren ze het wel, ze zouden zelf al van slachtoffer hebben kunnen zijn. Want toen Johnny bijvoorbeeld begreep dat we misschien een moordenaar zochten, de moordenaar van Jan Kapel, toen viel hij letterlijk van zijn stoel af van de schrik. En dat kan ik me helemaal voorstellen natuurlijk. Want ja, in die tijd, ja, nu worden mensen makkelijk vermoord, maar in die tijd was dat nog niet zo. Maar ontzettende bereidheid om met het onderzoek te helpen. En van Lieverlee krijgen we natuurlijk daardoor ook meer aanvulling op het verhaal. En ja, we kwamen met allerlei relevante verklaringen kwamen we thuis. En het is ook wel grappig om dat te melden. In mijn naïviteit, wist jij veel hoe dat. Ik had wel een cursus gevolgd voor de recherche, maar daar ben je ook niet zoveel wijzer van. Maar we maakten na elke dag, kwamen we altijd 's avonds laat thuis, soms 1 uur, soms 2 uur. En gewoon om 8 uur weer de dienst. Maar ik maakte na elke dienst maakte ik een uitgebreid verslag. Dat was voor het eerst dat gebeurde. Van wat we die dag allemaal gedaan hadden. En wat we meegemaakt hadden. En wat we gehoord hadden. En dat is later ook wel heel nuttig gebleken. Dat je toch weer dingen kunt leiden. Want je vergeet zo makkelijk wat. Maar goed. Die tijd kwamen er ook andere sporen, dan krijg je ook wel bijzonder om te melden. Dan krijg je ook met het fenomeen te maken van ja, twee jonge jongens die komen iedere keer met goede verhalen thuis, met hele degelijke informatie. En ik werd op een gegeven moment, we waren druk bezig en heel enthousiast. En we hadden echt het idee hoe we zitten. Want ook die twijfel die blijft bestaan. Hè? Zit je nou wel goed, zit je nou niet goed? En dat hielden we ook onszelf steeds voor. Maar ik werd op een gegeven moment uitgenodigd bij de hoofdinspecteur van Sloot. En Theo, we stoppen ermee met dat onderzoek. Dus dat sloeg in zijn bom. Je had toen nog heel veel respect. Dat bestaat allemaal niet meer. Heel veel respect voor de grote baas. En hij legde uit, ja, jullie zitten verkeerd. En, ik begrijp wel dat jullie denken dat je goed zit, maar je zit verkeerd. En wat was er nou aan de hand? En dat is. Er is niks nieuws onder de zon en dat is toen ook gebeurd. Je bent twee jonge ventjes en enthousiast en je komt met fantastische zaken thuis. Maar dat vinden de oudere collega's vinden dat niet leuk, want die hadden dat. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus ze krijgen je ook een beetje achterklap en dat soort dingen. En daar. ja, daar is op een gegeven moment een stemming achter je rug om. Want we waren dag en nacht. Hè, van 's morgens 8 uur tot diep in de nacht waren we bezig. Dus wij hadden eigenlijk verder weinig contact met de collega's. Heel enkele keer was er een overleg. Maar ja, dan ben je gedwongen om dat overleg bij te wonen. En daarna ging je zo snel verder. Maar je hebt dan geen idee van wat er achter je rug om gebeurt. En daar is ik zal niet zeggen een roddelpraat. Nee, er waren mensen die wisten het beter. En die kwamen ineens met een verhaal op de proppen. Ja, de daden zouden in Den Haag zitten. Dus er werden een paar dienders naar Haag ingestuurd. Diezelfde dienders kwamen toen op het idee, hey, de dader zit in Amsterdam. Dus wij kwamen iedere avond kwamen we netjes thuis. En we hebben 3 of 4 uur achter in eigen bed gelegen. Maar die gasten gingen naar hotels. En die lieten zich verteren. En fantastisch onderzoek hebben ze gedaan. En op een gegeven moment zelfs kwamen ze te ontdekken, joh, je fantasie gaat op een gegeven moment op de loop. Ja, niet de mijne, maar Antwerpen. Nou, daar zijn ze ook dagen geweest. En wat heeft dat allemaal opgeleverd? Helemaal niks. Maar ondanks mijn ongelofelijke ontzag voor zo'n hoofd, kreeg ik er zo verschrikkelijk de pest in. Dus ik zeg tegen Versloten, dan neem ik nu ontslag. En dat geldt voor, ik wist ook dat Lex er ook zo in zou steken. Daar vertrouwde ik helemaal op. Ik zeg, we gaan dan gewoon op eigen titel verder met het onderzoek. Want wij zitten gewoon hartstikke goed. En dat, we hebben goede getuigenverklaringen. En dit brengen we tot een goed eind. En nou, dat was een fel gevecht. En ik was in die tijd, op dat moment dus kennelijk erg fel. Maar dat heeft Versloten toen bewogen om, oké, jullie gaan maar verder. Maar heb dan niet het idee dat het wat wordt. Maar je bent dan wel even bij. Vertel er niks aan die anderen, maar oké, wij zijn verder gegaan. En ja, eigenlijk later zijn we er nooit meer op teruggekomen. Dat is, dat was ook naar dun in die tijd, maar het is wel zo dat het onderzoek van die andere jongens nauwelijks iets opgeleverd heeft. En wat het wel opgeleverd heeft, de collega's die in Amsterdam waren, die zijn op een gegeven moment naar het bureau gegaan om te informeren naar die aangifte van die mogelijke Günther. Nou, inderdaad. Dat was keurig. Dus en ook een kopie gemaakt waar een foto op stond. Dus we hadden daar dus een naam, een foto. En nou, fantastisch. De naam van die andere overigens, van die Fransman. Een van de getuigen, dat ik vertelde net, we zijn op een gegeven moment hebben een enorme tijd in die Chine gezeten. En iemand wist daar te vertellen, maar ik weet verdraaid niet meer wie, van dat die knaap die had gevangen gezeten, die Fransman, die Mark, die had ergens gevangen gezeten om een of andere reden. En die wist ook nog een plaats, want dat had hij. Dat had hij gemeld, dan ging hij een soort over opsnijden. Toen is door onze mensen is er dan contact opgenomen met. Er zijn zelfs 2 dieners naar, ik geloof naar Keulen, weet ik het niet meer. Keulen, geloof ik. Die zijn gegaan om te informeren bij de politie daar. En verdomd, daar bleek die knaap bekend te staan. Die had wel eens wat uitgevreten. En daar kwam dus een naam, een Mark met een achternaam en een foto. Ja, we kregen dus in Duitsland kregen die collega's dan die foto met de gegevens. Nou, we hadden die vanuit Amsterdam natuurlijk ook bij elkaar. En wij zijn toen, Lex en ik, weer samen met die foto's onze getuigen. Dat waren er inmiddels al een stuk of 10 misschien. Relevante getuigen. Ja, en we kregen daar een enorme bingo natuurlijk, een bingo gevoel. Want ja, iedereen was heel duidelijk en overtuigend. Dit zijn ze. Ja. En hoe heb je ze kunnen vinden? Dat is hartstikke leuk, kom je thuis met die mededeling, maar dan heb je ze natuurlijk nog niet. En dan komt de zoektocht van waar zouden ze kunnen zitten? En dat kan dan zijn dat het Amsterdam is. Dat leek voor de hand te liggen. Maar Nou ja, er zijn allerlei berichten het land ingestuurd. En naar aanleiding daarvan zijn ze uiteindelijk wel opgespoord. De gegevens die zijn doorgesluist naar Interpol. Dat is een administratieve organisatie in Parijs. Die verspreidt dan via de telex de gegevens en verzoek om aanhouding aan de gemeente in West-Europa. En soms, degene die berichten ontvangt, die moet dat dan netjes doornemen. Maar er zijn soms zoveel namen dat dat gebeurt niet altijd even nauwgezet, althans in die tijd. De methode om dingen te herkennen, de goede informatie eruit te halen, dat gebeurde al bijna handmatig en dat was moeizaam. Maar het is wel zo dat de Duitse politie dat bericht gemist heeft. Maar na enige tijd werd toch duidelijk dat die Fransman in een bureau in Keulen vast zat. Die was ongewenste vreemdeling. En ik weet niet meer precies hoe we daar precies aangekomen zijn. Maar collega's van ons die zijn toen direct op de trein gesprongen en daar naartoe gegaan. En die hebben de betreffende man gesproken. En die kreeg al gauw vrij snel een bevestigende verklaring. Van ja, deden verder ook niet moeilijk over. Nee. De andere man, de godzellende woorden. Dus er was het bericht om te zoeken naar die man. Dat was aan alle bureaus doorgegeven. Maar dan moet je nog zo'n man wel zien te vinden. En dan moet je, en ik weet eigenlijk niet meer hoe we daar nu aan zijn gekomen. Maar het bijzondere vind ik aan het onderzoek wat Lex en ik hebben gedaan, is eigenlijk het feit dat wij hebben kunnen herleiden wat twee knapen die een dag van tevoren nog in Keulen. Een dag van tevoren hebben ze elkaar in Keulen ontmoet op een station. Ze zijn naar Rotterdam gekomen. En vervolgens hebben ze die dingen met Van Kapel gedaan. Ze zijn nog een week ongeveer in Nederland gebleven. En ze zijn toen, om tactische redenen, zijn ze uit elkaar gegaan. Maar het bijzondere van het onderzoek is dat die twee knapen, die dus nauwelijks elkaar kenden, dat we bijna van uur tot uur hebben kunnen herleiden over een periode van anderhalve week wat die gasten uitgevreten hebben. En dat is gelukt door zoveel mensen te spreken. En er zijn niet altijd de relevante getuigen met kernachtige uitspraken, maar soms ook mensen die iets wisten toe te voegen, een klein detail wisten te melden. Maar jij kon dat dan vervolgens weer combineren met. Maar dat vond ik eigenlijk van ons zo'n geweldige prestatie. Daar was ik zo gelukkig mee. En met de andere details van het onderzoek, het technische gebeuren of hoe de situatie daar in huis zat. Ja, daar hadden we trouwens ook geen tijd voor om ons daarin te verdiepen. Maar daar hebben wij ons, want later hoor ik bijvoorbeeld hoe groot de ravage was en hoe wat er weg was en of dat de geldbedragen verdwenen zijn en dat soort dingen. Dat was voor ons aanvankelijk niet relevant. Het is voor ons een schitterend onderzoek geweest. En ja, ik begon met het gesprek van we wisten nauwelijks wat een homofiel was. Nou, na dat onderzoek wist ik precies hoe de homofiele wereld in elkaar zat en hoe divers die ook was. En dat heeft mij zelf ongelooflijk verrijkt, dat onderzoek.